Dit keer wil ik spreken over het aspect van de verootmoediging, dat een belangrijke rol speelt bij opwekking. Laten we zeggen, alles wat te maken heeft met zonde, verootmoediging, schuldbelijdenis en het ontvangen van vergeving. Dat is een heel belangrijk aspect in het christelijk geloof, in het algemeen natuurlijk, want een opwekking brengt ons niet op een ander spoor dan het spoor van het christelijke geloof. Maar het lijkt wel alsof het dieper en anders beleefd wordt in tijden van opwekking. Toen de opwekking in Korea begon, in 1905, dat is een van de meest aanhoudende, een van de meest langdurige opwekkingen die de wereldgeschiedenis heeft gekend. Er zijn er niet veel die langer dan 10 of zeker langer dan 20 jaar aanhielden. Dan zie je nog wel een nawerking daarvan, maar dan is het vuur al lang weer heel erg zwak geworden. Maar in Korea heeft het zeker een jaar of 50 aangehouden. En dat heeft te maken met het feit dat daar enorme verdrukking is geweest door de Japanners. Dat kan soms ook heel zuiverend werken voor de kerk. En daarna de oorlog tegen het communisme. Met het verdeeld raken van Korea in een Noord en een Zuid. En dat heeft blijkbaar ook een rol gespeeld in het zuiver houden van de gemeente van Christus. Want ja, dat kon je heel wat kosten als je christen was. Dus dan is er een barrière van je welste. En dat heeft ook dat vuur van opwekking een lange tijd laten branden. Maar toen dat begon in 1905, begon het met name schuldbelijdenissen. Niet omdat men dat wist van andere opwekkingen. De belangstelling was er wel hoor. De zending, in het begin met name de Methodisten en de Presbyterianen, die in 1802 of 83, dat weet ik niet meer precies, begonnen zijn met zendingswerk in het voorheen gesloten Korea, waren zeer sterk beïnvloed door het verlangen naar een opwekking. Dat is wel belangrijk om dat even te signaleren, want degenen die denken dat de opwekking bij voorkeur zomaar uit de hemel komt vallen zonder dat er ook maar enige aanwijzing voordien is, die vergissen zich. Het kan gebeuren. God is machtig en soeverein. Maar dikwijls zie je toch een aansluiting op de gebeden en de verlangens en het onderwijs in de gemeente en wat er daarna gebeurt. En dat was in Korea wel degelijk het geval, hoewel de manier waarop de opwekking zich ontvouwde absoluut ondenkbaar was, omdat er iets gebeurde wat volgens de Confucianistische cultuur, China, Japan en Korea zijn wat men noemt vertegenwoordigende Confucianistische cultuur, absoluut niet mogelijk was. Want in dat Confucianisme wordt je van jongs af aan geleerd om nooit je emoties te tonen. Nou ja, je kunt lachen, maar bijvoorbeeld publiekelijk huilen, dat is al helemaal ondenkbaar. En iets vertellen wat de nadelen van jezelf is, nou, een schuldbelijdenis is nooit in je voordeel. Dat kan onder geen beding. Dat zou eigenlijk, als dat gebeurt, aanleiding moeten geven tot zelfmoord. Volgens het Confucianisme, niet volgens mij hoor, maar zo gevoelig ligt dat. En er was een vergadering van predikanten en van ouderlingen en evangelisten in de grote centrale Presbyteriaanse kerk van Pyongyang. Dat is tegenwoordig de hoofdstad van Noord-Korea, want de opwekking is begonnen in het noorden. Juist waar nu het christendom te vuur en te zwaard wordt bestreden. En opeens na een bijbelstudie staat er een ouderling op en zegt onder tranen dat hij ten eerste geld had gestolen van de zending. Niet veel geld, maar toch, hij had dat gedaan. En ten tweede dat hij een van de zendelingen waar hij mee samenwerkte tot in het diepst van zijn hart had gehaat. Eigenlijk zonder reden, maar toch was het zo. Nou, dat zeg je dus nooit. Vooral dat laatste niet. Dus iedereen zat daar met een gevoel van dat hij zich geen houding kon geven. En opeens, In plaats van dat de mensen, de ouderling die deze blijdenis had gedaan, gingen verachten, barsten de mensen in tranen uit en de een na de ander kwam naar voren om schuld te blijden. Dingen die fout zaten in zijn leven, waardoor, want dat is natuurlijk hetgeen wat erachter zit, waardoor het licht van God niet of nauwelijks kon doorbreken in hun bestaan. Want een mens die dingen verbergt, die niet in het reine leeft met God, kan uiterlijk wel de goede weg bewandelen en voor vroom doorgaan. Maar zal ten diepste altijd die barrière blijven ervaren in de omgang met de levende God, want die kun je niet bedriegen. Nou, dat beseften de mensen plotseling. En de een na de ander, ook Amerikaanse zendelingen en Australische zendelingen en mensen uit Canada hebben hun schuld beleden. Want het waren niet alleen de Koreanen, het was de hele kerk die als het ware door dat proces van reiniging ging. Verder heeft men niet anders gedaan dan die boodschap van het beleiden van zonde om vrijgemaakt te worden van de innerlijke blokkades. Er werd in de kerken verkondigd, meer niet. Er werd geen extra zendings- of evangelisatieactie georganiseerd. Men had het de handen vol aan zichzelf. En zonder dat er ook maar iets georganiseerd werd, kwam de kracht van God zo openbaar onder de gelovigen, dat de buitenstaanders toestroomden. Kerkjes die voorheen 100 mensen trokken, die zaten er met 1000. Dat wil zeggen 200 of 300 binnen in het gebouwtje gepakt. En dan stonden er nog honderden omheen om ook nog maar een woordje op te vangen. Want opeens beseften ook de inwoners van het land, boeddhisten, animisten, het was een wonderlijke mengelmoes, het geloof van Korea. Die besefte opeens, zonder dat iemand naar hen toe was gekomen om dat te vertellen, van wij moeten met God in het reine komen. Als de kerk gezuiverd wordt, wordt de wereld wakker. Dat zie je met elke opwekking. De grootste kracht van de gemeente is niet een uitstekend doordachte strategie van hoe je de mensen moet bereiken, of prachtige posters en goed doordachte evangelisatiediensten, of prachtige materialen die je verspreidt. Dat zijn allemaal dingen die op zijn tijd nodig zijn natuurlijk. Maar degene die het daarvan verwacht, zal nooit een doorbraak van het evangelie meemaken. Het zal toch iets moeten zijn wat in het hart gebeurt. Want de blokkades zitten hem niet bij de drukpers, of bij degene die het orgel bespeelt of de gitaar, maar de blokkades zitten hem van binnen. En dat is nou net wat met een opwekking voor de mensen duidelijk wordt. Ik heb het dan zelf meegemaakt kort geleden weer. We begonnen in het stadje Masamuna, een stadje met 12.000 inwoners, in Congo met een evangelisatiecampagne. Je weet nooit hoe het valt. Is er verzet in de maatschappij? Dat kan gebeuren. Om weet ik wat voor reden. Of is er juist honger naar het woord? We hadden wat voorbereidend werk laten doen. Maar ja, je zit in een gebied waar geen telefoon is en wat dan ook. Dus alles gaat zo moeizaam. Alleen al vanuit de stad Kinshasa naar Masamuna. Het is maar 425 kilometer. Dat kost vaak een week om er te komen. De weg is zo vreselijk geërodeerd. Er is eigenlijk geen weg meer. Althans, voor een groot gedeelte. Je hebt zand. En die zandwegen die eroderen ook weer. Dus soms heb je 30, 40 verschillende paden die je kunt inslaan. En dan moet je goed kijken naar de bandensporen van een andere auto. Dan denk je van, nou, dit zal dan wel het pad zijn wat begaanbaar is. Maar het kan ook zijn dat je na een kilometer weer moet omkeren, omdat er een gat van 5 meter diep geslepen is door de laatste regenbui. En dat je gewoon, ja, desnoods maar midden door het veld heen moet rijden, in de hoop dat je dan ergens verderop weer op het, nou ja, toch al onbegaanbare pad kunt komen. Dus dat was moeizaam. Maar goed, we zaten daar met de grote vraag van, zal de boodschap hier aanslaan? En de eerste dag van die campagne waren er, wat zal het zijn, 2500, 3000... aanwezigen. Mensen komen natuurlijk wel massaal, want ja, er gebeurt in die slaperige stadjes nooit wat. Dus dat is dan toch wel iets wat de nieuwsgierigheid opwekt als je dan met geluidsapparatuur en alles komt. We hadden onze eigen generator bij ons, dus ook elektriciteit. En toen werd oproep gedaan om tot geloof te komen. En vrijwel dat hele veld, dat stroomde leeg, en iedereen kwam daar vooraan staan. En nu dat punt van die schuldbelijdenis. Midden vooraan stond iemand waar toch velen met een schuin oog naar keken. Dat was blijkbaar dé grote misdadiger van het stadje. Een jonge man in het roze gekleed, dus hij viel enorm op. Hier staat hij op dit plaatje. Maar dat weet je als buitenstaande niet, dat dat de grote misdadiger is. Hij was de eerste die aankwam redden. Alsof hij bij zichzelf dacht, dit is mijn laatste kans en die moet ik grijpen. Kunt u mij verstaan? Ja, oké, okay, nee, dat is goed, want dit is niet voor de geluidsversterking, maar alleen maar voor de opname. Zodat er later een cd'tje van ter beschikking is. En hij begon te bidden. En al zijn zonden te beleiden. En ik maakte daarmee wat ik een van de ja, toch wel griezelige dingen van een opwekking vind. Er zijn mensen bij die zonden beleiden waarvan je denkt, zeker wij vanuit onze privacy gedachten en zo. Van ja, dit gaat derden niet aan. En dat schijnt niet te stuiten te zijn. Er zijn in zijn belijdenis dingen geweest van diefstal, inbraak, geweldpleging. Die bij de mensen in het stadje nog ineens bekend waren. Dat gaan ze ook dan niet rond vertellen. Want het is toch bedoeld als een belijdenis aan God. Maar ja, kijk, op zo'n moment is het toch ook een beetje publiek. Dat gebeurde in Korea ook, hè. Er zijn mensen bij geweest die moorden hebben bekend. In de kerk. Die hebben gezegd, ja, u vindt mij vreselijk vroom. Maar God denkt er wel anders over, want. Of moord aanslagen. Echtgenoten die pogingen tot vergiftiging op hun man of vrouw hebben erkend en al dat soort dingen. Er zijn mensen geweest die na afloop van de schuldbelijdenis direct door de politie gearresteerd konden worden en naar de gevangenis gebracht. Maar die dat ook wilden, dan zeiden we kunnen toch zo niet verder leven. Dat zijn ook dingen die gebeuren, dat enorme verlangen om schoon te worden van binnen. He, met de innerlijke zekerheid van als dat niet gebeurt, dan kan ik alle kapitalen van de wereld winnen, maar ik zal nooit rust vinden. En dat is ook zo, dat is bijbels. En de reden waarom in veel kerken en gemeenten er wel gesproken wordt over schuldvergeving, maar er tegelijkertijd allerlei zonden blijven tieren, ja, dat heeft te maken met het feit dat er een oppervlakkigheid is binnengeslopen die uiteindelijk desastreus is voor het geestelijke welzijn van iedereen. Ik begin in Handelingen hoofdstuk 2. Daar hebben we gisteren ook over gesproken, maar nu ga ik naar het slot toe om te laten zien hoe de toespraak van Petrus overkwam op de mensen en wat hij daar dan weer van zei. He, dus die pinkste toespraak van Petrus. En dan lees ik eerst vers 37. Handelingen 2 vers 37. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u, en in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dan sla ik even twee versen over. En dan zegt hij tot slot, in vers 40, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Als ik dat vergelijk met wat wij dikwijls in Nederland doen, dikwijls hoor gelukkig niet altijd, dan heeft Petrus toch wel een hele radicale en duidelijke boodschap gebracht. Niet alleen omdat zijn boodschap afweek van de leer van het Jodendom van die tijd, wat heel verstart was en heel wettisch. Maar ook omdat hij dat aspect van de zonde zo helder naar voren bracht. Dat moet je toch maar durven zeggen. Laat u behouden uit die verkeerde geslacht. Je zit verkeerd. Wij als mensen, wij zijn verkeerd bezig. En als je zo doorgaat, is er geen hoop voor je. Heel duidelijk. Wij hebben het dikwijls over de liefde van Christus. En als je die liefde wilt aanvaarden, dan mag je het ontvangen. Maar dat aspect van de zonde wordt soms daardoor verdoezeld. Het is allemaal al heel erg leuk en het kan nog leuker. Ja, maar dat is geen bekering. Dat is bouwen op de menselijke verlangens naar geborgenheid en zekerheid en plezier. En dat is geen bekering. Want dat is namelijk niet anders dan wat de mens toch al doet. Het zoeken naar zijn gemak en naar zijn plezier. Zo kun je niet tot geloof komen. Want er zit een ander aspect bij wat je nooit mag verdoezelen. Natuurlijk. Degene die het geloof vindt, die krijgt een enorme geestelijke verruiming. He, naast de contacten op aarde komen er ook relaties in de hemel, zeg maar. Waardoor het perspectief van het leven geheel verandert. Maar je kunt het aspect van de zonde niet verdoezelen. Je gaat naar de dokter toe. He, dat is een beeld wat Jezus veel gebruikt. En je praat met de dokter over je mooie stropdas. En over je glimmende witte tanden. En je gaat weer naar huis. De dokter zegt, nou gaat allemaal goed, gaat u zomaar door. Ja, maar waarvoor ging je eigenlijk naar die dokter? Ja, voor iets anders. Omdat je pijn had. Of omdat je koorts hebt, of wat dan ook. Degene die alleen maar praat over het positieve, die zal bij die dokter nooit het juiste medicijn vinden. Als je angstvallig verzwijgt waar je pijn hebt en wat je dwars zit, dan kom je niet verder. Als je gelukkiger wilt worden, dan zul je in ieder geval een stukje ongeluk in je bestaan naar voren moeten brengen. Als je innerlijk vrij wil worden, dan zul je datgene waardoor je gebonden bent naar voren moeten brengen. Anders is er geen bevrijding mogelijk. Degene die zijn zonde ontkent of verbloemt, vindt geen vergeving. Nou, dat is waar Petrus over sprak. We vinden dat ook in hoofdstuk 3. Weer een toespraak van Petrus naar aanleiding van de genezing van een verlamde. En daar zegt hij een paar zeer behartenswaardige dingen. Komt dan tot berouw en bekering. Even zoeken waar dat staat. Vers 19, ja. Dus Handelingen 3 vers 19. Komt dan tot berouw en bekering. Heel interessant, die twee. Ik zal het zo nog even nader uitleggen. Opdat uw zonden uitgedelgd worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Ik wil hier even stoppen. Het is heel interessant hoe hier twee dingen met elkaar in verband worden gebracht. De stap die wij moeten zetten om met God in het reine te komen en wat genoemd wordt de tijden van verademing, die daarop volgen. Nou, die stap is een persoonlijke stap. Kom dan tot berouw en bekering. Je kunt dat niet in het algemeen doen. Dat kan alleen maar iemand persoonlijk doen. Een opwekking begint ook met een persoonlijke overtuiging. Niet alleen met een collectief gevoel van er moet iets in orde komen. Ik heb daar veel over nagedacht. Van ja, dat collectieve aspect, dat speelt een belangrijke rol. Als je die enorme massa's ziet die dan in Congo, wat wij dan een aantal keren door Gods genade mochten meemaken, naar voren ziet komen, dan lijkt het wel alsof de een de ander aansteekt. Alsof er een gemeenschappelijke overtuiging bestaat. Dit is onze enige en onze laatste kans. Je ziet dan ook, als het ware, de vaart waarmee mensen naar voren komen, het verlangen. Maar, die enige kans is altijd persoonlijk. Daar kun je nooit omheen. Iemand kan zich niet collectief bekeren. We kunnen alleen maar persoonlijk tot God gaan en met hem in het reine komen. He, dus dat persoonlijke aspect mag je nooit weglaten. Het feit dat wij, wat ik u vertelde de eerste keer, en enkele waren daar aanwezig, dat we in Bulungu, een stadje met 75.000 inwoners, waar 10.000 man ongeveer te kennen hadden gegeven tot geloof te willen komen, het was heel indrukwekkend, dat wij na verloop van een jaar te horen krijgen dat de helft van de politiemacht was weggestuurd uit die stad omdat er geen misdaad meer was. Die politieagenten gingen dood van verveling. Terwijl in andere steden de misdaad welig tierde. Dus toen zijn ze maar naar andere steden toegestuurd. Dat feit laat zien dat zo'n persoonlijke stap meteen ook collectieve consequenties heeft. De individu wordt zo geladen tegen de zonde. Hij wil het niet wagen om dat contact met de levende God kwijt te raken. En draagt dat ook weer over in zijn omgeving. De ouders op hun kinderen, de kinderen op hun ouders ook wel. Op hun vrienden, op hun collega's, op de buren. Want dat diepe ontzag voor de levende God, daar kun je niet over zwijgen. Je kunt niet zo jolig en joviaal omgaan met God zoals sommigen dat in onze tijd doen. Die over God praten alsof het een oud schoolvriendje is. Dat kan niet. Er bestaat niet iemand die werkelijk de God van de Bijbel leert kennen, leert wel de schepper van hemel en aarde kennen. En de rechter over leven en dood en noem maar op, al die titels die de Bijbel over hem geeft. Dat is nooit je vriendje van de schooltijd. En dan zul je ook in je spreken over hem dat ontzag tonen. Ik weet wel, degenen die joviaal over God spreken, die proberen dat te doen om te laten zien dat er ook iets van een zeer persoonlijk contact is. En die willen dat ook doen om vooral niet al te veel barrières op te werpen naar degenen toe die dat geloof nog niet kennen. Die proberen daarin uitnodigend te zijn, maar eigenlijk gaat daar een verkeerde boodschap van uit. Alsof God zo menselijk is dat er niks goddelijks meer over blijft. Nou, maar dat is toch echt niet het geval. Dus degenen die in zijn opwekking geraakt zijn door dat geloof, die hebben een ontzagwekkende eerbied voor God. Vinden het elke dag opnieuw een wonder dat ze met hem mogen omgaan. Beseffen elke dag opnieuw dat dat louter genade is en dat dat alleen door God komt en niet door henzelf. En die zijn er als de dood voor om dat contact te verbreken, omdat ze het beste hebben gevonden wat ze ooit hebben gevonden. Nou, dat is wat Petrus hier bedoelt. Komt tot berouw en bekering. Berouw en bekering. Je zou zeggen het is hetzelfde. Ja, in zekere zin. Bekering is dat je beseft de weg waarop ik ga is verkeerd. Ik moet een andere weg inslaan. Met mijn leven, met mijn denken. Berouw, dat is meer een terugblik. Zoals het was wil ik het niet meer. Maar hoe kan ik mezelf daar ooit van bevrijden? Ik zit in de put, kom er niet uit. Maar ik wil het niet meer. Dat is berouw. Wie zonder berouw tot God denkt te kunnen komen, komt niet tot God. Nu hoeft dat zich niet altijd uit op dezelfde manier. We hoeven niet de opwekkingen na te doen. We hoeven het niet na te spelen. Soms is het zo dat het tot geloof komen een heel proces is, waarin het heel moeilijk is om precies te zeggen van ja, toen was ik wel en toen was ik nog niet gelovig. Voor sommige mensen is dat duidelijker, voor sommigen is het minder duidelijk. Maar in dat proces komt ook het aspect van het afrekenen, dat willen afrekenen met de zonde, naar voren. Je kunt namelijk niet op de oude weg doorgaan en tegelijkertijd de vreugde beleven van het kennen van de levende God. Die combinatie is onmogelijk. Je kunt geen tijden van verademing verwachten, dan krijg je dat collectieve aspect weer. Namelijk tijden van verademing voor Israël. En een vooruitschaduwing, want als je dat goed leest, van de wederkomst van Jezus Christus als alles hersteld wordt. Dus dat is wel interessant. Hier wordt een kenmerk van de opwekking gegeven, een tijd van verademing. Je zou kunnen zeggen dat is iets van geestelijke vernieuwing, collectieve geestelijke vernieuwing, oftewel een opwekking. Maar dat wordt verbonden in de woorden van Petrus, in die paar versen die we lazen, aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is namelijk dezelfde God en dezelfde kracht die werkt. En wat dan in die tijd van herstel helemaal perfect zal zijn, zie je in de opwekking al enigszins gebeuren. He, je wordt als het ware opgetrokken tot een ander niveau. Het denken van de mensen wordt al een klein beetje in die richting gebracht van waar we in de eeuwigheid zullen staan. De Bijbelschrijver die het meest hierover schrijft is Jesaja, die ook niet zomaar toevallig de evangelist uit het Oude Testament wordt genoemd. Jesaja. En daar wil ik even naartoe. Om u een paar dingen te laten zien. Ook Jesaja verbindt de persoonlijke geestelijke vernieuwing meerdere keren aan een maatschappelijke of collectieve verandering. Al in hoofdstuk 1. Heel interessant. Waar hij... Of waar God eigenlijk, want hij is de woordvoerder van God, de draak steekt met de schijnvroomheid van de mens. Jesaja hoofdstuk 1. Dat doet Jezus trouwens ook, hè? Die prikt daar ook doorheen, door schijnvroomheid. De enige die er niet doorheen prikt is de mens. Jezus heeft het vaak over huichelarij. Je doet wel vroom, maar doen alsof heeft op zich geen waarde. Ik kan wel de kleren van een rechter aantrekken. Ik ben daarmee geen rechter. Ik kan de kleren van een voetballer aantrekken, maar ik ben geen sportsman. Ik kan de kleren van een duiker aantrekken, maar duiken kan ik niet. Ja? Doen alsof heeft geen zin. In het geloof, in de geestelijke wereld al helemaal niet. Want de enige op wie je indruk maakt, dat is de mens. Maar de mens kan je niet behouden. Ja, je bent zelfs bezig om een spelletje met de eeuwigheid te spelen. Want hoewel je diep in je hart weet van, ik doe maar alsof, probeer je jezelf wijs te maken van, maar ik ben toch wel erg gelovig hoor. Want er zijn weinig mensen die doen wat ik doe. Ik ga tenminste naar de kerk. En volgens de statistieken zijn dat er niet zoveel meer in Nederland, dus ben ik toch eigenlijk wel heel erg goed. Zo zijn er toch heel veel mensen die toch ergens, ja, Hun compensatie voor hetgeen wat ze doen, verwachten van de mensen in plaats van God. Die ook niet in stilte dat doen, maar bij voorkeur een beetje zichtbaar. Want dan kan er tenminste een applausje komen wat onzichtbaar is. Daar valt geen applaus op. En dan zijn we toch wat meer op het applaus of op de goedkeuring of de instemming van mensen gericht dan op hetgeen wat God zegt. In Openbaring 3 vind je dat ook, hè? Maar even terzijde, want we gaan zo meteen naar Jesaja 1. In Openbaring 3, daar vind je wat Jezus zegt over de gemeente van Laodicea. En zegt hij, en omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb me verrijkt en ik heb aan niets gebrek. Terwijl gij zijt, de ellendige en arme en jammerlijke en naakte. Ja, dan krijg je dat contrast. De Heer ziet ons aan zoals wij zijn. En wij proberen onszelf aan te zien zoals we hadden willen zijn. En dat maakt een groot verschil. Dat vind je in Jesaja 1 ook. En dan lees ik vanaf vers 10 tot en met vers 20. Hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom. Ja, Sodom bestond toen niet meer, maar hij bedoelt Jeruzalem natuurlijk. Hè? Dus er zit iets snerends in zijn woorden. Neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Waartoe dient mij de menigte van uw slachtoffers, zegt de Heere. Oververzadigd ben ik van de brandoffers, van rammen en het vet van mestkalveren. En aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd om mijn voorhoven plat te treden? Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen. Gruwelijk reukwerk is het mij. nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet. Onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Zij zijn mij een last. Ik ben moede ze te dragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen, leert goed te doen, tracht naar recht, houd de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. Nou, wat is hier aan de hand? Blijkbaar was Israël zeer religieus. Er zijn meer perioden geweest hè, dat gebeurde. Blijkbaar was er een verlangen zelfs, in zekere zin, om met God om te gaan. En toch is het door halfslachtigheid waardeloos. Dus ze doen van alles en nog wat. Ze brengen meer offers dan God heeft gevraagd. Maar dat mag. Dat mag als je hart daarnaar is. Hè, het offer dat was in die tijd toch een vorm van gebed. Maar ja, als daar geen echt gebed achter zit. Dan is het waardeloos. Dus God zegt van nou ja, ik ben er over verzadigd van. Je hebt me veel te veel gebracht. Ik heb het ook helemaal niet nodig. Want op zich schiet je er niks mee op. Het is niet zo dat je bij elk offer dat je brengt een streepje achter je naam krijgt in de hemel. In het grote boek. Integendeel. Want zelfs die offers die kunnen je tot zonde worden. Je kunt naar de kerk gaan. Je kunt zelfs zeggen van nou het was nog wel interessant ook. Of we hebben een goede samenkomst gehad. Of er was een goede sfeer. He, dus er kan best iets heel positiefs nog gezegd worden. Maar als jouw hart niet geraakt is. En als jij dan wel de lofliederen zong. Maar zonder God werkelijk te prijzen. Omdat dat toch niet zo bij je leefde. Dan heeft het eigenlijk ook weinig zin gehad. He, ga niet voort met mijn voorhoven plat te treden. He, want de samenkomsten, de grote samenkomsten vonden plaats. In de voorhof van de tempel. Maar wat ziet je daarmee op als je het alleen maar doet omdat iedereen het doet en pro forma en noem maar op. En er komen geen tijden van verademing. Hier wordt het goede des lands eten, wordt dat genoemd. Want waarom is er dan toch ook zoveel ellende maatschappelijk? Omdat er geen geloof is. Het geloof, ook zeg maar de collectieve vorm daarvan, dus het kerkgaan, de openbare gebeden, het zingen van liederen en zo. Dat kan buitenkant worden. Het kan zijn dat je erop staat door een bepaalde maatschappelijke, politieke, sociale stroming. Dat het Wilhelmus gezongen wordt en misschien zelfs dat je met de hand op je hart gaat staan en dat je vooral ook de christelijke coupletten daarvan zingt. En nou, je kunt allerlei dingen bedenken die mogelijk zijn. En die erop lijken dat een volk vreselijk vroom is. En dat het hart toch koud is. Dat kan. Ja, dus als wij dingen willen herstellen in ons land, ook op het geestelijke gebied. Zonder dat dat te maken heeft met de diepe innerlijke overtuiging. Nou ja, God krijg je daarmee echt niet aan je kant. De mensen zullen niet veranderen, want degenen die er niet achter staan, die zullen er gauw genoeg doorheen prikken dat het allemaal koude drukte is. Dus dat is een oplossing ook niet. Die moet echt van binnen komen. Daarover spreken onder andere ook de hoofdstukken 58 en 59 van Jesaja. Natuurlijk heb ik een selectie gemaakt, want de Bijbel spreekt hier heel vaak over. Maar in Jesaja 58 en 59 zie je wel heel duidelijk de link met de geestelijke herleving, met de geestelijke vernieuwing op het maatschappelijke vlak. En uit 58 lees ik de versen 1 tot en met 12. Roep luidkeels, houd het niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jacob zijn zonden. Wel zoeken ze mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen mij rechtvaardige verordeningen. Zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. Waarom vasten wij, als gij er toch niet op let, verootmoedigen wij ons, als gij er geen acht op slaat? Het begint positief. Er is een bepaald godsverlangen in Israël, zegt Jesaja. Ze willen inderdaad weten wat God hen leert. Ze verootmoedigen zichzelf, ze hebben vastendagen. Maar ze denken bij zichzelf ook, en dat bespreken ze ook, van het lijkt wel alsof we dat allemaal voor niks doen. Je vast toch om een stapje verder te komen. Je bidt toch ook om een zegen te ontvangen. Dat zeggen de mensen wel, als Heer zeggen, lees maar samen. En heb je de indruk van, hebben ze nou wat gebeden? En dan stel ik wel eens de vraag, heeft het geholpen? En dan staan ze met grote ogen te kijken, want ze hebben eigenlijk niks gevraagd, dus hebben ze ook er niet bij stilgestaan of het geholpen heeft, of er inderdaad een zegen is. Die zul je trouwens lang niet altijd merken hoor, maar dat is een beetje gekscherend, even om een gewetensvraagje te stellen. Nou, dat was hier dus ook. Die mensen vroegen zichzelf af, waar doen we dat eigenlijk voor? En dan komt het antwoord, zie. Dat is het tweede gedeelte van vers 3. Zie, op uw vaste dag doet gij zaken. En drijft gij al uw arbeiders aan. Zie, tot twist en tot strijd vast gij, en om te slaan met snode vuist. Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Een dag waarop een mens zichzelf verootmoedigt, dat hij zijn hoofdhaar laat hangen als een bieze, en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, dat een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies, de boeien der goddeloosheid los te maken, de handen van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des Heeren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heere antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag en de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen, herbouwer van straten. Nou, hier zie je die combinatie, het komt heel nauw, hè? Want als je aan het uiterlijke niet kunt afmeten hoe het innerlijk zit, waaraan dan? Nou, daar heeft God dus blijkbaar een heel meetinstrument voor, wat ons ook bekend wordt gemaakt in de Bijbel. Wanneer je tot God nadert, maar je nadert niet tot je medemens in nood, dan nader je niet tot God, maar dan doe je alsof. Als je wel de uiterlijke vormen in acht neemt, maar tegelijkertijd veel meer gedreven wordt door winstbejag, door economische motieven. Hè, dat was hier het geval. Ze hadden vaste dagen en ze gingen dan hadden samenkomsten voor gebed en wat dan ook. Maar intussen lieten die zakenmensen hun personeel afbeulen. Want het mocht geen cent kosten. Want uiteindelijk was een gevulde portemonnee toch wel belangrijker dan een gevulde ziel. Dan zegt God, dat is niet echt. Je zoekt mij niet. Je zoekt iets anders. Er is iets anders dat op de eerste plaats staat in je hart. En zolang er ook maar één ander ding op de eerste plaats staat. Dat kunnen onze zorgen zijn, kunnen onze zonden zijn, onze verslavingen. Kunnen onze kinderen zijn, kunnen hele respectabele zaken zijn. Dat kunnen onze zaken zijn, of onze maatschappelijke positie. Of een huis dat er gebouwd moet worden, of een auto die aangeschaft moet worden. Of... Maar wanneer er ook maar iets op de eerste plaats staat boven God, zodat God meer als een veronderstelling, als een escape wordt gezien. Als het ooit eens fout gaat, heb ik altijd nog een appeltje voor de dorst. En die heet God. Wanneer we zo met God omgaan, hebben we nog nooit God in zijn heiligheid leren kennen. En kan God ook zich niet ten volle in ons openbaren. Want dat zou met vuur spelen zijn. We zijn zo koud, we zijn zo hard. En eigenlijk zijn wij de grote verhindering voor God om vrijuit te werken. Nu doet God het gewoonlijk niet zo, dat als hij ziet dat er iemand eigenlijk ook wel een geestelijk verlangen heeft, maar toch ook weer niet zo diep als hij voorwendt, dat hij dan als het ware op een automatische wijze ingrijpt. Nee, een mens moet door een bepaald proces heen en dat kan alleen maar vrijwillig. God kan 100 dingen doen om de weg te effenen. Maar dat punt van, ik sta hier en ik kan hier niet blijven staan, want ik moet daar naartoe. Daar moet de mens actief in bewilligen. God zal hem daar wel in helpen, maar hij zal het moeten zien en hij zal zich daarna moeten uitstrekken. En anders gebeurt er niks. En dat is wat er hier gezegd wordt. Die mentaliteitsverandering, die kan de profeet wel aan de mensen voorhouden. Maar die wordt nog door de profeet, of de kerk, of de vergadering van de gelovigen gedaan. Nog door God. Dus nog op aarde, nog in de hemel, wordt dat stukje verantwoordelijkheid van ons afgenomen. Een mens zal zelf moeten komen en zich neerwerpen voor God. En wie denkt van nou, hij doet het zelf maar, want alles moet voor hem komen, die zegt wel iets heel vrooms, maar het is onwaar. Dat is niet volgens de Bijbel. Dat is een excuus om niet te komen, om niet te doen wat er gedaan moet worden. Ik zeg niet dat we behouden worden door onze werken, want het is geen werk als een mens zijn ziel voor God openstelt. Dat kun je geen werk noemen. Want ze zijn juist bezig met werken en die werken die redden niet. En de werken die ze doen is, nou ja, samenkomsten, vaste offers brengen. Nou, dat helpt dus op zich niet. Als daar niet de juiste geestelijke gesteldheid achter staat. Het is heel interessant dat je dat dan in een opwekking ziet gebeuren. Dat heb ik me toch wel eens afgevraagd hoor. Wij weten zoveel in Nederland. En dan kom ik bij de pygmeeën en ze weten niks. Ze weten hoegenaamd niks. Nou ja, niks is natuurlijk overdreven. Welke vriend is onze Jezus, is hun volkslied. In alle hoeken van het oerwoud heb ik dat horen klinken. Zelfs de niet-gelovige pygmeeën kennen dat langzamerhand. Want ja, dat is de topsong. De pygmeeën die zo geknecht waren, die het gevoel hadden van we zijn door God en mens verlaten en niemand komt voor onze rechten op. En nou, voor hen is dat een geloofsbelijdenis van je welste. Ze hebben een vriend gevonden die het wel doet. Eindelijk. En zijn naam is Jezus. Dus die liederen die zingen ze ook dikwijls met de tranen die over hun wangen stromen. Als ze dat zingen. Het is in een ritme. Ik kan het niet nadoen. Ze hebben zo'n eigen ritme, zo bijzonder. En zo snel. Maar en daar dansen ze dan op bij. Ongelooflijk. En dan kom je in zo'n dorp, dat hoegenaamd niets van het christelijk geloof weet. En dan moet je je nog haasten ook, want daar was ik van mijn fiets afgetrokken. Kom op, dat evangelie is ook voor ons, niet alleen voor anderen. Dus er moest een samenkomst komen op een open veldje. En het hele dorp, een paar honderd man, stond er omheen, jong en oud. Nou, dan kennen ze dus één Bijbelverhaal. En misschien nog een paar dingen die ze van andere pygmeeën hebben opgevangen die wel al christen waren. En dan stel je de vraag van wie zou die Jezus willen leren kennen? Of wie zou die vergeving willen ontvangen? En dan lopen ze je bijna omver. Dan, het lijkt wel alsof ze zich bijna fysiek in de armen van Jezus proberen te werpen. En diep bewogen. En dan denk ik wel eens. Wat is nou beter? Zoveel weten en zoveel geloven? Of zoveel weten en zoveel geloven? Want een klein beetje wat ze dan weten, dan geloven ze ook met hun hele hart. Ze hebben me beschaamd hoor. Echt. Ze hebben me beschaamd. Nou, dat is een werking van Gods geest. Die de vrijheid ook krijgt om te werken. Omdat mensen hun hart daarvoor openstellen. En zeggen, Heer, geen stap meer zonder u. Er zijn veel vrome mensen. Die vele stappen zonder God zetten. Maar ook wel veel stappen voor God. En zich afvragen, waarom komt die opwekking dan niet? En waarom beleef ik zo weinig van het geloof? Wel, zou het hier dan niet op vastzitten? Ik lees nog een paar woorden voor uit Jesaja 59. En dan gaan we besluiten. Natuurlijk is zoals u nou vragen hebt, dan kunt u die vragen ook rustig stellen. Zometeen afloop geef ik even de gelegenheid voor. En als het onderwijl zo is dat u zegt van, hey, er is een ding wat ik niet begrijp, moet u dat gewoon zeggen hoor. Dit is geen kerkdienst, dit is gezellig onder elkaar. Ons bezin op heel belangrijke zaken. En het zou zo jammer zijn als dan die vraag niet opgelost wordt, terwijl u zegt van die is voor mij zo belangrijk. Hè? Dus voelt u zich lekker vrij. En u kunt ook, als u me tegenkomt hier op de Battled, rustig even aanschieten of even naar mijn caravan komen om even te praten. Dan moet u zich helemaal vrij in voelen. Hè? Want ik ben er deze week toch in feite voor u. Maar Jesaja 59, om te besluiten wat ik op mijn hart had. Vers 19 tot 21. Deze twee hoofdstukken die zijn heel duidelijk ook een vervolg op elkaar. Dat heb je niet met alle hoofdstukken bij Jesaja. Het lijken wel preekjes die hier en daar vandaan gehaald zijn. Die hij bij verschillende gelegenheden heeft gehouden en op papier heeft gesteld. Maar dit is een heel duidelijke eenheid. Dus vandaar dat u ook die, zeg maar, die verwantschap wel ziet. Vers 19. En men zal van waar de zon ondergaat, de naam des Heren vrezen. En van waar ze opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren voortgezweept. Maar als verlosser komt hij voor Sion. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, mijn geest die op u is. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kroost, nog uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Hier wordt in feite al het Nieuwe Testament, de uitstorting van de geest, aangekondigd. Want je kunt niet zeggen dat dat gangbaar was in het geloof van Israël, dat de geest op iedereen was uitgestort en dat iedereen de woorden van de Heer sprak. Maar er zijn momenten geweest waarin dat gebeurde. Maar, zegt Jesaja, wil het ooit zover komen, wil dat licht werkelijk over ons opgaan, laten we dan God zoeken zoals hij gezocht wil worden. Dus niet zoals wij God willen zoeken, dat is een fout die we vaak maken. Ja, dan komt er weer een nieuw aspect onder de aandacht. 40 dagen vasten. Nou, dan moeten we maar 40 dagen vasten. De 41ste dag kun je de roogsten. En dan kan het gebeuren dat je dat doet, dat je een enorme inzet toont. Ik ken mensen die dat doen. Sommigen, de meeste, vanuit een diepe bewogenheid. Maar ook wel eens sommigen, omdat ja, als er zo erg geshort wordt van alle kanten. En als de mensen denken dat je niet zo vroom meer bent. En wat ze vroeger wel dachten, nou ja, dan heb je toch weer een manier om die valse indrukken weg te nemen, nietwaar? En dan zeg je voortaan bij elke verjaardagsvisite. Ja, vorig jaar op deze tijd was ik nog bezig met 40 dagen vasten. Je zult wel niet veel mensen ontmoet hebben die er gedaan hebben, maar ik hoor er wel bij hoor. En dan oogst je. Ja, dan oogst je applaus. Of bewondering of wat dan ook. En dan zeggen de mensen onder elkaar van, nou, ik heb er nou toch eentje ontmoet. Beetje fanatiek, maar toch ook wel erg toegewijd hoor. Zo komt er nooit een opwekking. Het heeft geen zin. Want het begint allemaal met die ene vraag, die gewetensvraag die God aan ons voorlegt. Wat zoek je nou? Zoek je mij of zoek je toch ten diepste nog iets anders? En zolang we zeggen van nou God, ik zoek u, maar ook een beter inkomen. Wordt als het ware het eerste door het laatste overschaduwd. Tot het moment komt dat we zeggen, Heer, ik zoek alleen u. De rest kan me desnoods gestolen worden. Ja, liever niet. Dat zeg je natuurlijk niet makkelijk. Hè? Nou, je kunt mijn vrouw stelen, je kunt mijn kinderen stelen. Bij wijze van spreken. Maar als het erop aankomt, is het enige wat er uiteindelijk voor mij telt, dat ik u mag kennen. En als een mens dat zegt, dan zit hij persoonlijk in ieder geval al midden in een opwekking. En als dat door meerdere gezegd wordt, hebben we een kleine opwekking. En als het door een hele stad gezegd wordt, ja, dan heb je een grote. En ja, nou ja, het is onze verantwoordelijkheid niet om een grote opwekking te maken. Maar wel om ons hart voor God open te stellen. Net datgene waar de opwekking begint. En ik hoop dat dat voor ons allemaal ook inderdaad ons grote verlangen zal zijn. Of dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat er echt iets gebeuren in ons land. Zullen we samen bidden? Heere Jezus Christus, we hoeven tegenover u niet hoog op te geven van al onze geestelijke kennis en alle daden die we doen. Wat maakt dat voor u uit? Het feit dat we op een christelijke camping, op een vrije dag, een geestelijke samenkomst bijwonen, betekent nog geen streepje achter onze naam. Maar Heer, u kent ook het verlangen van ons hart. Het gaat niet om het streepje, maar het gaat tenslotte om u. En als u ons hart vervult, Heer, dan gebeurt er iets wat in Nederland te zeldzaam is. Te veel weggedrongen naar de marge. Dan gebeurt daar een wonder, een godswonder. Dat in tijd en eeuwigheid zijn uitwerking niet zal missen. Heere, mogen wij mensen zijn die niet alleen geïnteresseerd zijn in opwekkingen en die iets van innerlijke vreugde beleven als ze erover horen, maar mogen wij, Heere, alstublieft een onderdeel daarvan zijn. Zodat we niet meer spreken over iets dat ver is, maar over iets dat dichtbij is. Dat we niet meer spreken over een verre God, maar over een God die in ons woont. Heere, leer ons u te kennen. Zoals u gekend wil worden, tot eer van uw grote naam. Amen.